geven. Die daar het verhaal vertelt waar de ezel bij is. Nu is die ezel geen gewone ezel, want het is een behekst mens. Hij is Lucius. En hij hoort dus alles, maar hij kan niet spreken.
Daar kan hij toch later vertellen, want deze Lucius eigenlijk probleem stellen. Het is een heel merkwaardig merk. Filoloog hebben het weer eens gebroken.
Filoloog hebben er veel over geschreven en natuurlijk niks van begrepen. Dit is nu eenmaal een wanhopige gewoonte van de mensen. Als ze eenmaal een of andere dokterstitel of iets van die naakt hebben, dan denken ze zelf wel over mee kunnen praten. Maar ben je een dokter in de letteren, daar moet je nog niet met dergelijke dingen gaan bemoeien. Zo verschrikkelijk moeilijk krijgen als dat van het voelij is, het gouden ezel, waarin hij tot dit sprookje, dit doodserieuze
sprookje van de worsteling van psyche, om de liefde te formeren, vertelt. En aan het eind dan vertelt zijn inleiding in het mysterie van Isis.
Daar kom ik daar op. Isis was de grote godin van het kind. Ze zeggen dan bijvoorbeeld, een die vertelt, oh het is zo grappig, het is zo goed. Dat komt dat voor wijze beginnen ze lezen, let op, dus we lachen. Ja, ze komen in het boek wel zotte dingen voor. Maar het zou toch een wegwijzing moeten zijn, want en dat sprookje daarin komt, en de wegwijzing van in de mist, dat er is een inwijding in de mysterie van Isis, die zo'n grote godin was. Dan is het toch reden om het niet zo te zien. De begrijper die iets anders bedoelde. Oh, hij beschrijft heel veel situaties, maar. En nu komen we tot een heel belangrijk punt. Hij schrijft dit boek in de tweede eeuw. Er is een ernstig man, hij was retor. Dat was heel verhoogste reden, maar. Dat moet je niet zo zien zoals ik hier sta. Dat was toen een heel andere mode, maar met retor, dan moest je geweldig in de taal thuis zijn. Ja, in het Griekse en Latijn. Allerlei retorische spitsvondigheden, logismen en woordspelingen enzovoort enzovoort. En cynisten kunnen lanceren. Dit kon een dusdanige extensiteit bereiken dat het publiek zichzelf niet meer interesseerde op voor wat er gezegd werd. Alleen hoe? De reden kon praktisch inhoudloos zijn. Als je maar geweldig mooie, enorm elkaar gevochten zinnen wist te bouwen. Het is een soort kunstwerk, maar ja, eigenlijk een soort kunstnijverheid, een kunstwerk niet. Zo was hij niet, hij was serieus. Hij heeft ook eens een verdedigingsreden die over zichzelf had, voor zichzelf, toen hij aangeklaagd was wegens toverij en hekserij. Die processen waren toen nogal veelvuldig, maar het was niet prettig om te horen dat hij dat dood was. Rome had het doodstraf opgesteld. Voor mij hield er niet van, hij was nuchter en wilde van al die dingen niet spreken. Het is de tweede eeuw van onze jaartelling. Het Romeinse Rijk begon ten einde. Aan het eind van de vierde eeuw was het West. Het West-Romeinse, het Oost-Romeinse heeft nog 1000 jaar gegaan. Maar het West-Romeinse was toen goed. Langzaam gingen de legioenen weer terugtrekken en verloren het Rijksgemacht. En in Rome was een geweldige geestelijke onrust. Enorme tegenstander, uiterste tegenstander. De grote massa vroeg rot en spelen en vermaakte zich zoveel mogelijk in de arena's met die bloedige gevechten tegen dieren en van gladiatoren onder elkaar enzovoort enzovoort. Aan de andere kant waren alle filosofen en mystici bezig en hielden hun voordracht en trachten daar volgelingen te krijgen. Onder deze woorden ook de christenen, toen nog vrij zwak. En niets ook niet. Maar ze waren er toen wel al, maar nog niet zo sterk. En zo. De tijd doet wel denken aan onze tijd. Men zocht en kon nog niet vinden, er stond een grote verandering voor de deur en die wist men nog niet. Om het niet duidelijk te maken, moet ik u weer iets wijzen. Men leefde in de tijd van het nog maar half ontwikkelde patriarchaat, dat door het punt stond tot zijn volslagen ontwikkeling te komen als het christendom. Het patriarchaat is veel ouder dan het christendom, maar het heeft zich langzamerhand baan gebroken en terrein gewonnen. Het is een bewustwordingsproces geweest, natuurlijk anders niet. Maar door het matriarchaat te vernietigen, heel langzaam, dat ging niet zo snel. Het matriarchaat gaat hij aan vooraf, dat was, dat kan het niet anders, natuurlijk logisch niet, van het mannelijke wordt het vrouwelijke geboren, het bewuste en het onbewuste, en dus is het matriarchaal, het onbewuste, de voorafgaande, dus weet ik ook niet. Maar het patriarchaat is aan eind gevonden. En het had het matriarchaat ook in veel opzichten al onderdrukt. Maar de herhaalde persoonlijk een dubbel aspect had als creatief en vernietigend. Dat matriarchaat het vooral ook dodelijk vijandig stond tegenover de man. Een voorbeeld van hoe dit proces verliep kan ik u geven aan de geschiedenis van Isis, wat ik gezegd de grote moeder gezien van Egypte, de vrouw van Osiris, een van de alleroudste goden. Ook wel de eerste mens genoemd enzovoort, uit de boom geboren enzovoort. Hij had eigenlijk niet bij Isis een kind verwekt. De zaak was zo, als Osiris, die tegen de zon is vernieuwd, is door zijn broer Set, God genacht, dan zoekt Isis klagende Egypte af om hem, omdat ze geen kind van hem heeft, en zoekt zijn valk, maar vindt hij niet, maakt hij dan een houten en bevrucht ze daarmee. En daar moet u wel niet om lachen, al dit beeld. Dat wil zeggen dus dat het kind dat hier geboren wordt al in aanleg cultureel verwekt is, want het is geen natuurlijk product, deze valk maar gemaakt en door mensenhanden gemaakt. Zij krijgt het kind Horus. Horus is de jonge zon. Haar beeld met Horus op de knie is de voorloop van de maan onder met het kind. Kort zal het zijn als Horus groter wordt, dan komt de spanning tussen hem en zijn moeder. Heel anders dan tussen Aphrodite en Eros. Een spanning tussen hem en zijn moeder en hij slaat zijn moeder het hoofd af. Om de zaak op te lossen. Dat wil zeggen, hij castreert haar geestelijk. Ook dat hakken in dromen ook is geestelijk verstaan. Dan is zij de goede moeder, want hij zet haar de koeienkop op. Zij heet dan Isis Hathor en wordt voortaan voorgesteld met twee grote runderhoorns op het hoofd. Nu is zij alleen de goede creatief. Nu wordt ze de milde, de zachte enzovoort. De grote godin van het Middellandse zeebekken, die overal, zoals heel de Egyptische cultuur, in dat Middellandse zeebekken en ook in Rome invloed gehad heeft. Tot aan het eind van de vierde eeuw van onze jaartelling. Dat is de tijd van de ondergang van het Romeinse Rijk en van de definitieve triomf van het christendom. Het christendom is te zien als de triomf van het patriarchaat. Terwijl dus het patriarchaat begint met het matriarchale en wel de negatieve kant ervan te verdringen, iets anders is nooit doemelijk natuurlijk, want we kunnen al wat psychisch aanwezig is geweest, wat psychisch wat altijd is, moet er altijd blijven. In de ziel der mensheid is het matriarchale altijd aanwezig, tegenover het patriarchale, maar wat er dan niet aan de wordt verdrongen. En dit wordt verdrongen dus in onrusten. Maar nog altijd zijn er op de Olympus of waar dan ook, in welke hemel of hoe je het doen wil dan ook, zijn er de godinnen. Ook in Griekenland, waar dit sprook eigenlijk speelt. Er zijn er de godinnen met een positieve en negatieve aspect, waar een negatief aspect van Aphrodite is, zal ik vanavond wel toelichten. In dit sprookje. Als christendom komt, wordt het matriarchale, het vrouwelijke, totaal verdrongen. En wordt de godheid eenzijdig mannelijk. Het heeft zijn voorlopers al die helemaal te doen. De godheid wordt eenzijdig mannelijk, vader, zoon en heilige geest. Nou goed. Dit is dan de definitieve triomf van het patriarchaat.
And there is no such thing even as the Achadish Institute. Ende von der Middeleeuwen, auf seinen Zurücktocht. In die Zeit, die er schreibt, heißt ein Sprüche. En nu moet ik iets zeggen waar u vooral niet van moet denken dat er eigenlijk nog heel erg schoon zit. Het is dus deze tijd, tweede eeuw, dat hij, natuurlijk beïnvloed als platonicus, door allerlei mysterieën houden, door allerlei mystieke verhalen, door allerlei brokstukken met een inhoud zoals Eros en Psyche. Dat hij tenslotte deze fantastisch geniale conceptie. In die tijden zullen we christendom is een opkomst. Ik noem die volkomen gelijkwaardig. Dit sprookje en de evangelie zijn volkomen gelijkwaardig. Er is namelijk nog iets in die tijd. Dat zal ik u duidelijk maken. Er is ook dat bekende. Bekende dat door heel de Nederlandse zee, door over alle eilanden van Griekenland en overal, de klacht gaat, luister goed, de grote Pan is dood. Let op, nu klinkt overal, God is dood. Nu is de grote Pan niet een grote God. En hij wordt hier Pan genoemd. Sorry. Het betekent niet aan de Grieks woord een ding alles. Hij is de natuurgeest, hij is het wezen van alle natuur, hij is ook tevreden met zijn geweldige ouderdom. Hij wordt voorgesteld als boeren en als geitenvoeter en hij houdt van het leven en van al het levende dat hij ook bezit. En hij heeft een natuurlijke wijsheid verworven, dat zegt hij ook zelf in zijn lange leven. In Pan wordt nog iets uitgedrukt. Hij is zoals geitenhoeder, dus ook wel de man, de God die veel buiten is. En hij is ook de God, weet u wel, die van het riet. Let op dat. Hij komt er een sprookje terug. Die van het riet zijn fluit snijdt. De bekende Panfluit. Die zo weemoedig kan klinken. Maar hij is ook de God, waaraan verbonden is het begrip paniek. En panische schrik. Hij is het wezen der natuur van al het leven. En de mens is eigenlijk naar zijn waarheid een vreemdeling hier op aarde. Want zijn waarheid is dat hij geestelijk leven is. Geest is. Ik stel nu niets voor dat het geest is. Want ook de liefde behoort tot de categorie geestelijk leven. Dat hij geest is. Hij is dus eigenlijk niet thuis op aarde, dat zeggen de christenen ook. Die hebben in een duizend jaar namaals uitgedacht. Maar ik zal u wel duidelijk maken dat dat onhoudbaar is, deze voorstel. Niet alleen dat natuurkundige grondslagen, maar logische gewijzen. En soms kan het een mens in de stilte eigenlijk gaan zo vervallen. Gevoel van angst, van niet thuis zijn. Het is niet typisch dat de Duitse existentialist Heidegger zegt: de mens van heute is hier zu Hause. Niet thuis te zijn en dat hem dan een panische schrik bevult. Dit kan ook wanneer je hoort het weemoedig klaren van het paniek. Als de klacht van een verloren ziel. Maar Pan is heel goed. Het is een heel sympathieke figuur. Hij is ook degene die als eerste een aanwijzing geeft, later aan de ziel geeft. De grote Pan is dood. En dan komt het christendom op en stelt ineens die godenzoon. De laatste die mogelijk was. Ik had het gezegd, allicht, want het is het begin van het boek. Wat er gaat. Het patriarchaat was absoluut gesteld. Het patriarchaat is een vooruitgang genoemd. Dat is ook wel zo. Het is een noodzakelijk kwaad. Maar sinds het eind van de middeleeuwen is het aan het afzwak. En sinds de laatste 50 jaar ligt het wel op sterven. Al zijn er nog velen die het patriarchaat voelen en patriarchaat gedragen. Maar onder het patriarchaat het vrouwelijke volstrekt onvermachtig is. de man een gehaat, een absoluut gehaat, een noodzakelijkheid die men eigenlijk wil doden.
Ik kom er nog toe.
In zonder het patriarchaat, wanneer alles verdrongen is, de vrouw de minderwaardige en de verachtelijke. En alleen maar goed om de man te dienen. Maar u moet dit goed bedenken, mannen. Dat klinkt heel braaf en ik heb dat nog gekend, Job, trak in de praktijk en ook in het witboek natuurlijk. Maar ook in de praktijk heb ik dat nog meegemaakt. Maar begrijp heel goed, het is niet veel waard voor dit patriarchaat en deze mannen de superioriteit. Want het is volkomen collectief. Er is een standaardopvatting in heel het christelijke Westen geweest dat de man sowieso doet er niet toe wat hij was. De grootste stommeling, de grootste mis, doet er niet toe wat hij was. Hij was superieur. Er was één bepaalde code zo voor het gedrag van de man tegenover de vrouw. Dat wil dus zeggen dat het patriarchaat berust op een collectieve overtuiging, niet een individuele. Dat het dus even collectief is als het matriarchaat. Er is geen verschil tussen. En dat het patriarchaat dus de man, als de patriarchaat soldaten, de man maar bitter weinig geholpen heeft om tot zelfbewustzijn te komen. Daarom moet je ze niet verbazen dat er zo bitter weinig volwassen mannen zijn. Volwassen mannen zijn geen individueerde man. En de individueerde man is de man die zijn mannelijkheid en vrouwelijkheid volkomen heeft geïntegreerd. En denk bij het vrouwelijk om God zo niet alleen aan gevoel. Denk om, dat is het vrouwelijke bewustzijn. Dat altijd het materiaal gaat dan leven. Dat is het vrouwelijke bewustzijn. Dat is zeker een van de mannen. Denk vooral niet dat het mannelijke bewustzijn de cultuur alleen maar zo ver vooruitgebracht heeft. Vergeet toch niet dat alle kunst en alle liefde alleen maar bewust voortvloeit uit het vrouwelijke bewustzijn, dat zowel het mannelijke verhaal zelf betekent. Twee centrale begrippen, twee eenheidsbegrippen. Want de ene het centrum is van de hele psyche wat ook het bewustzijn behoort. En het ik het centrum alleen van het bewustzijn, het mannelijke bewustzijn. Als ik denk. Het patriarchaat had het vrouwelijke verdrongen half de negatieve zijde in de antieke wereld. En is toen verder gegaan en heeft met het christendom heel het vrouwelijke verdrongen. En toch lukt het niet. De Roomse kerk toen de katholieken heeft het verdoemd. Want de katholieke hand hadden de heilige maat. En nu krijgen we een eigenaardigheid. De heilige maagd is als maagd het meisje natuurlijk. Het meisje dat de zoon de maagd die de zoon baart. Als moeder is ze dan weer een volwassen vrouw. Maar ze wordt altijd genoemd de heilige maagd. En haar priesters. Haar priesters die zich in dienst stellen, nominaal van haar zoon, kunnen dat alleen doen als ze met die zoon identificeren. Het is de aanvankelijke wijze waarop men dient, religieus. Maar die zich identificeren met de zoon, moeten ze zich ook verbinden aan de moeder. Want in die tijd zijn moeder en zoon nog een eenheid, wat u ook zo merken aan die kennen. Dit is onherroepelijk, de geestesgesteldheid van die tijd, dat kan niet anders, we kunnen er niet vooruit lopen. We kunnen niet denken dat dat ineens anders moet. En dus moeten haar priesters zich castreren. Want heel veel mannelijkheid moeten ze binden aan deze vrouw. Dat hoeven ze niet letterlijk te doen, zich te castreren, kunnen ze figuurlijk doen, wat ze doen, door de tensuur en door hun vrouwenkleren te lopen. Dat weet men in de oudheid wel meer. En was ook de werkelijke castratie. Zoals voor de godin Kybele, een grote kleine Aziatische moedergodin. Ook Ishtar had echte castraten, maar het werd later al vervangen door figuurlijke, symbolische castratie, tonsuur en vrouwen. En geloofde natuurlijk niet vrouwen. Eerst die daar inbreuk op maakten, waren de protestanten. Het gaat niet om dat ze goed, maar die niet vrouw werd wilde zijn. Merkwaardig wijze dat de Roomse kerk zo vast zit aan het vrouw. Dat zei ik nog niet lang geleden, de heilige maagd. Ten hemel heeft dat gevraagd. Als aardse vrouw. Want de hemelvader Maria, wat vroeger nog discutabel is, dat moet toch maar gemaakt en mag niet verschrikken. Ze hebben dus de heilige maagd opgenomen. In de gemeenschap der goden. En hebben daarmee het aardse vrouwen gelijkgesteld met mannelijke masochisten. Begrijp, dat is goed. Dat heet Rome niet. Maar dat gaat niet om het leven, het gaat om het doet. En nu dat sprookje. Dat sprookje van Apuleius, waar hij dan stelt. Vertelt de geschiedenis van Psyche. Psyche betekent de ziel. De geschiedenis van Psyche die om Eros vecht. Een verliest en dan weer verovert. Op heel hoge plan. Waarvoor zij haar grote dank verdient. Ik zal dadelijk even heel kort zeggen. Het sprookje is hier in het bankje. En je zou het wel kunnen stellen kopen, maar dat is er zin aan. En dit is iets heel merkwaardigs, want hier gaan we spreken over de wedergeboorte van de vrouw. Vanuit het onbewuste, waarin aan vrouwen verdrongen was, goed en kwaad. Weet laten terug, heren, tot het bewustzijn, tot vrouwelijk bewustzijn op te hebben, zodat de vrouw geheel zelfstandig komt te staan tegenover de man en zich alleen individueel op hem betrekt als zij een liefde heeft. Onder het patriarchaat kan er van liefde nauwelijks sprake zijn. Hoe meer het verzwakt aan het eind van de middeleeuwen, des te groter die kans wordt, maar het blijft moeizaam. Want onder het werkelijke patriarchaat is er van liefde geen sprake. U weet, men huurt de kinderen uit. De ouders zoeken, dat moet aan de vader, zoekt voor zijn zoon en vrouw. Ja. Onder het matriarchaat ging het anders. Onder het matriarchaat was de man, zo gezegd, dodelijk gehaakt. En wilde de moeder hem ook niet doden. Daaruit ontstaat dan het roofhuwelijk. De man moet het wagen. Nou heeft hij meestal met het meisje waar hij mee wil trouwen wel een afspraak gemaakt. Ze weet het wel, dus ze wacht wel op, maar hij moet er roken. Dat kan hem zijn leven kosten, want zijn vader heeft meegenomen, komen haar broers achter hem. Als ze hem inhalen, doden ze. Als het hem lukt om met de vrouw die hij gerookt heeft in zijn lucht te komen, dan heeft hij het gewonnen bewijs van spreken, kunnen ze niets meer doen. In zijn eigen sfeer, in de sfeer van zijn eigen moeder. En dan wordt er een maaltijd genomen en dan gaan de boers op. Maar als ze een onderweg inhalen, dan doden ze hem onder. Men heeft ook toestanden waarbij de man alleen 's nachts bij zijn vrouw kan komen. Men heeft nog bij de roodhuizen de toestand dat de moeder van de vrouw de bruidegom niet mag zien. Als hij de bruidschap kon brengen, dan brengt de man namelijk nog bruid. Omdat hij en zij doodsvijanden zijn en hij is ook doodsbang voor haar, zoals elke man is hier, maar een plezier. Doodsangst leeft voor de vrouw. Onder het patriarchaat is het anders. Maar je moet niet denken dat daarmee die doodsangst zal voor. Meestal blijft het natuurlijk. En alles wat de mens heeft doorgemaakt in een lange geschiedenis, is altijd nog aanwezig in elke mens. Die doodsangst is wel gebleven. Het patriarchaat tracht door de vrouw te onderdrukken en haar te verachten en haar minder waarde in zijn ogen te stellen, haar meester. Het is natuurlijk te zeggen dat het hier gaat om de superioriteit van bewustzijn boven het onbewuste. Maar en het onbewuste noemt men dan vrouwelijk en bewustzijn mannelijk. Maar vrouw is niet alleen maar vrouw, maar mannelijk wat u ook is. Het is gelukkig dat hij als een psyche is. Zoals de man ook vrouw is. De vrouw is een slecht. Ze is al wat vrouwelijk als in zich betrokken. En nog zijn er genoeg die menen dat er schaal te kunnen optreden. Dat is heel eenvoudig dat er schaal optreden, want ik wil zeggen, ik kan optreden. Even komen met.
Altijd als de man het komt, dan zijn dat hij met een vrouw getrouwd aan haar eisen stelt. Zich laat bedienen. Haar bevelen. Haar verboden oplegt. Haar dringt toestemming. Dit komt nog duizendmaal. In al die situaties is er nog zuiver patriarchaal. En wordt de vrouw belemmerd om zich te individueren en een vrouwelijkheid te ontwikkelen. En nu is het merkwaardige, geniale van Apollijn dat hij in de tweede eeuw van onze jaartelling de gebeurtenissen die nu zich voltrekken heeft voorzegd in dit sprookje dat ik liever niet noem. Juist omdat het al zo lang geleden is en omdat er goede man is. Het patriarchaat moest eerst zich ontwikkelen, want de mensheid moest tot bewustzijn komen. En het is natuurlijk ook een uitbarmelijke wijze, waaraan zoals alles in de praktijk meestal een uitbarmelijke wijze. Maar hij heeft al gezien waarom het ging. Dat de vrouw zichzelf als individu moet willen gaan zien. Volwaardig en gelijkwaardig. Maar vooral dat ze zich moet gaan ontworstelen aan de seks. Begrijp goed. Het gaat er niet om dat de vrouw aseksueel zou moeten zijn. Maar ze moet zich ontworstelen, dit is een gedachte van heel gesproken. Ze moet zich ontworstelen aan de heerschappij van de seks. Het moet niet meer zijn een seksuele verbindenis zonder de liefde. Het lagere, zoals het genoemd wordt in de mythologie, is de seks. Moet in dienst staan en van het hogere, van de zedelijke mens. Moet dus zijn een weg om liefde te beleven. En zodat dan ook de liefdebeleving ervaren wordt. Niet alleen laag in de onderste zone, in de laagste zone, als de voluptas in de zin van welis. Maar ook, en beslissen, als de ervaring van gelukzaligheid die voortvloeit uit het gevoel van eenheid, één worden van twee, op het metafysische, het bovenzinnelijke, bovennatuurlijke vlak. Dat de vrouw hiertoe door Apuleius genoemd wordt, dat doet hij niet voor het eerst, dat zeg ik nog eens, dat is in brokstukken hier en daar al vaker min of meer goed uitgedrukt. Maar in brokstukken, hij heeft er een hele, werkelijk geniale geschiedenis. Dat de vrouw dit doet, spreekt vanzelf. En het zal duidelijk worden in deze cursus dat voor de vrouw de liefde dezelfde betekenis heeft als voor de man de logos. Psyche is niet minder belangrijk dan de mannelijke logos. Maar psyche is er pas met de liefde in de. En eigenlijk is deze mythe het verhaal van het geboren worden van de liefde die de oudheid niet kende. In Griekenland ging het nog om de schoonheid, maar de schoonheid is wel een wijze waarop de zedelijkheid zich wil uiten. Al blijft bij de natuurlijke schoonheid alles in de natuurlijkheid steken. Maar in de schone kunsten tracht men door de schone vorm een zedelijke inhoud uit. Over schoonheid zult u niet hebben. Door de schone vormen zetelijk inhoud aan het licht te brengen. Dat is uitstekend. Maar ook dan blijft het nog aan een zintuigelijk manier worden. Helemaal zuiver, volkomen onzichtbaar, alleen innerlijk ervaren. Als liefde is het dan nog niet. Nou, het begrip te concluderen. Is het dan ook zo? Griekenland kende de schoonheid. En ook Afrodite gaat praten van schoonheid en komt altijd op. Het is niet zoveel te betekenen, heeft dan was zij verblindend schoon. Apuleius heeft 2000 jaar geleden, nee. 1850 jaar geleden, heeft hij dit sprookje gekomen. Heeft hij iets verteld
was nu heel moeizaam en langzaam sinds.
Enige ding. Van haar eind in de grond is vijf seconden. Aan de gang. Het geboren worden van de ziel. De ziel van de mens. Mensen had oorspronkelijk geen ziel, was geen ziel. We leven in een doffe onbewustheid. En zijn seksje was ook alleen maar een weg om een gevaar in zijn woord van die steeds af te de taak valt hier toe, dat is dat wij zien aan de vrouw, omdat de vrouw dat niet is, omdat de vrouw in een situatie rustig. Omdat de vrouw is, zoals ik het uitdruk, wij. Even over de mannen die. En daarom gaat ze in zeker opzet het mannetje boven. Omdat zo de ik verwijst. Dat mannelijk wat zo heel diep in zich heeft van natuur. Aan psyche te danken heeft dat zij triomfeert van zijn. Begrijp goed, dit triomferen heeft niets te maken met de pen. Dat is zeker. Integendeel, zijn enkel zo stil veel houdingen. Maar zet je niet in. Dan is de vrouwelijke ziel werkelijk geboren. En die menselijke vrouwelijke ziel. Die moeten doen. Die moeten ons redden uit de versterking. Die ook moeten ons redden uit de afschuwelijke toestand waarin we raken. Waarin het mannelijke totaal is verdwaald. Totaal verdwaald is een ikkigheid. En daarmee heel de samenleving vergeten. Er zit wel iets positiefs op. In deze versplintering en ik reeks. Juist omdat de vrouw onderweg is. Ik doe al zo lang, al tiental jaren beroep, de vrouw zal dus leren. Dus gaat het hier dit sprookje ook niet beginnen. En ik blijf dat zoveel vrouwen zijn, hier in de hele zaal. Want ze moet helpen. Juist die versplintering, dat wijst dat er een mogelijkheid is dat ze zelfstandig tegenover elkaar komen te staan. De zelfstandigheid die psyche veroveren. Omdat ze weet dat ze andere eros niet in waarheid kan geloven. Het sprookje de mythe heeft de gewone inhoud van alle sprookjes en mythe. Er zijn een koning en een koningin in een stad en die hebben kinderen, die hebben drie dochters. En alle drie mooi, maar de jongste is van een verblukkende schoonheid en zo'n verblukkende schoonheid dat zij de aardse Afrodite tegen. En overal komen de mensen om haar aan te zien en te aanschouwen en te bewonderen. De zusters trouwen, maar zij zit ongehuwd thuis. Maar men droomt naar de stad van haar woning. En de tempels van Afrodite liggen verlaten. Er ligt as op de altaar en er komen geen vlammen. En er zijn geen offers meer, geen reukoffers en geen andere offers. En er zijn geen processies meer. Alles is stil. Zal ik niet door, door de geen offer. De jongste dochter is psyche. Psyche is allemaal psyche. Niet schiet psyche, maar psyche. De jongste heeft psyche. Dat is het teken zelf, dat is ook een vlam. Ik ben heel erg van plan vanavond. Ja, ik ben erg op dat sprookje gesteld. Ze zit thuis en er komt geen enkele band. En als dan de offers van Afrodite allemaal wegblijven, dan wordt ze kwaad, wordt ze opmerkzaam. En dan zegt ze, wat is er aan de hand? En dan hoort ze dat van dat meisje en wordt razend, omdat dat gebeurt, dat denkt ze niet. En nu geeft ze haar zoon Eros, haar zoon Mina, dit is verhouding in die periode. De zoon Mina geeft ze opdracht om haar te koppelen. Dat kan niet onder één pijlschot weten. om haar te koppelen aan de meest verworpe figuur, de afschitter, die alle grenzen overschrijdt van afschuwelijkheid. Om het daaraan te koppelen, want het zij wil ze breken. Omdat u verklaart dat het feit dat men haar identificeert met Afrodite zeker de ondergang zal betekenen, gaat tenslotte haar vader naar het orakel van Apollo. Apollo is de lichtgod, maar door zijn orakel en als zijn orakel is hij gebonden aan de aarde. Dus hij is ook gebonden aan de grote. Als hij dus orakelt, is in vrouwelijke wijze zijn wijsheid uit, namelijk geniaal intuïtief. Dit is de wijze waarop de vrouw bewust wordt gekend. De man denken, de vrouw onmiddellijk geniaal. De vrouw weet zonder logische argumentatie, maar ze weet het volstrekt zeker en dan ook, als het met zuin. Dit is Apollo in dit geval. De koning gaat erheen en hij verneemt dat hij zijn dochter moet voorbereiden tot de doodsbruiloft. Hij moet het dan brengen naar de hoogste top in zijn rijk. En tevoren de doodsbruiloft, het is gewoon een begrafenisritueel als we dan een doodskamer en al die dingen. En dan met de bruidstoet brengen naar die hoogste top en het dan daar alleen laten. Als hij het hoort, accepteert het. En dit simpele opmerking de Rapoëer, dat ze dan vijf, dat ze haar zalig onzalig bruid, dochter, doodsbruid aanvaardt, blijkt dat Psyche ziet dat haar weg is. Maar ze weet er nog niet. Ze aanvaardt het en ze is verdrietig. En als ze ouders jammer en klagen, zegt ze, ja, eerder moeten jammer, ja, eerder moeten klagen. Toen ze hier kwamen om te bewonderen en allemaal zeiden de arts Afrodite, maar toen had je me moeten beklagen. Nu niet meer, ik aanvaard van zalig, onzalig, natuurlijk. Nou goed, dat gebeurt dan als je gewoon met de hoogste top geschat bent. Laat men haar daar alleen. Nu heeft Eros, die heeft opdracht van zijn moeder gekregen om dat schot te lossen, maar die heeft ze, als hij haar ziet, verongelijk aan zijn pijl gewonnen. En als hij aan zijn eigen pijl wond, is hij natuurlijk verbonden aan degene die de pijl bestemd is, dat is Psyche. Dat Eros zelf op Psyche verliefd is, zo te zeggen, aan haar gebonden. Dat knalt. Want het orakel had namelijk dit gezegd. Dat ze moet worden uitgeleverd aan een bruidegom die verschrikkelijk is. Heel verschrikkelijk. Met slangen gewapend en met vuur en staal. Een monster. Luister nu. Wat van Eros gezegd werd toen, hij, de misdadige jongeling die in zijn willekeur door alle huizen gaat en alle huwelijken verniet, die alleen maar onheil sticht en geen medelijden heeft met wie dan ook. Hij, die met zijn pijlen maar raakt zich waar hij wil, en die alles, die alleen maar mateloos wil leven over de mensen. Dit is het uitsluitend negatief. Iemand wat bedoelt dat de geslachtsdrift zo op zichzelf in werkelijkheid zo onheils is. Afrodite luidt door de gunster, ik ben, zegt zij, de oude moeder van al wat leeft, de oorsprong der elementen, degene die heel de aarde doet. Het is heel creatief gezien, maar dat zoon wordt dat niet gebeurd. Maar zoon minnaar, dat wordt. Hij is nog een knaap, en dat is niet volwassen. Dat wordt, als een klok van zijn dan zegt ze, maar hij is het nog. Het is dus niet helemaal onwaar, door raak al iets van de waarheid. Want dan deze Eros, de deze nog zuiver, alleen maar blinde, geslachtsdriftigheid, razende hartstocht. Waardoor hij ook helemaal bij zijn moeder hoort, van zij is dat iemand ook. Voor je voor die tegenover zijn liefde niet in het herfst. Deze jongeling is haar voor haar toegekend als gemaal, maar ze weet het niet. Maar ze wil een ongekende gemaal tegemoet gaan en zich door hem laten vernietigen. Als u op de berg zit, heel alleen, wenend en wel, dan komt Zephir. En neemt in zijn armen en draagt hem naar beneden in het dal. Dat hij hier dus hoog en laag. Ze wordt uit de bewuste wereld weggevoerd, heel zacht in een dal. Denk erom, Zephir, dat is de wind. En de wind is de geest, en dat is bij de pneuma. De wind is de geest, dus man. Maar als Zephir, als een zachte adem, toch? De zeefje is een zachte zoete lief. Het is nog nauwelijks iets mannen, ze wordt er nauwelijks overroerd, maar brengt haar in dat dal. En dat dal komt ze in het paleis en kijkt dat verbaasd in rond. Het is daar een als gat en een nog wat. Als je Peter leest dan maar. Enzovoort, en als ze eindelijk aan een tafel gaat, ze neemt een bad en ze wordt bediend, maar in de stemmen. Ze ziet niet, de dingen wel, maar geen dienaar is, geen dienaar. Ze hoort en ze tast. En als ze gaat leven op een rustbank en een tafel, dan gaan diezelfde stemmen haar bedienen. Dan is het een wonderlijke wereld en dan s'avonds komt er weer een. En dat moet hij dan zijn, dat. Ze weet niet wie het is. Ze ziet niets. Ze hoort alleen zijn stem. En dan kan ook tasten. En dan neemt hij als een vrouw. Hij zegt dat ze over hem zwijgen moet en voor de dag aanbreekt is hij verdwenen. Hij komt alleen in de nacht. De nacht is die dat ik zeer met onbewust bedenken. Zo gaat dat door en zij is zalig en zijn omhelzingen. Maar vader en moeder zitten thuis en weten en klagen en zijn wanhopig. En de zusters horen en dan gaat door het hele land en gaan naar vader en moeder toe en vinden het verschrikkelijk. En zeggen dat ze haar toch eens proberen te vinden. Ze weten niet meer waar ze naartoe gebracht is destijds. En ze gaan er ook heen. Als nu deze zussen dit van plan zijn, dan zegt Keros, die natuurlijk als God alles weet, tot Psyche, je zusters zullen komen. Je moet ze niet ontvangen. En je moet niets tegen ze zeggen, je moet ze zelfs niet ontvangen. Maar zij, zegt Apollijse, weet met haar vrouwelijke handigheden hem zo op te winden en zo te bedanken. U weet dat heel veel vrouwen krijgen van een man veel gedaan. Het is niet het hoogste, nee, echt niet, maar het wordt er wel nog altijd vaak voor gebruikt. Zij weet hem dan zoveel te krijgen, die zegt, nou ja, ontvang je dan. Maar zegt die zwijger, zwijg om Gods wil en ze zullen je zeker zeggen dat je me moet zien. Maar als je me ziet, verlies me voorgoed. Ik heb een taboe. Je weet wel, je hoort een uitsprookje thuis. De koning en de koningin en een ongelukkige dochter denk aan als je poester of een ander en een roosje als een liedje bouwmaal en niet. Goed, het zit er allemaal middenin voor. En dan. Het taboe, hè, dat mag niet. Je mag niet aangeraakt worden, je mag niet omkijken, je mag niet spreken, je mag iets niet vertellen. Er is altijd dingen van het taboe. In het paradijs ook een taboe, je mag van die appel niet nemen. Eens dan breekt het taboe. Zie je zelf ook te leven. Ze belooft het natuurlijk dat ze de mond zal houden. Ze is dolblij dat de zusters mogen komen. En de zusters komen en staan op de rots, op de hele hoge rots. En dan, omdat daar hier was dat gezet, heeft dat Zephir een draadje naar beneden. En dan zien ze het paleis en ze zijn verrukt over haar. Altijd ze zien, maar ze worden zo jaloers als ik weet niet wat. Alleen zegt, ja, goed, dat zijn we op het hekjes hier. Jij hebt zo'n prachtige woning en zo'n rijkdommen. En
ik.
Ja. Ik heb een veelheid iets in te brengen als er we zijn voor natuurlijk die zuivere vader-dochter verhouding. Dus wij is volkomen onder. En andere jammert ook, maar daar is de verhouding van de patiënt in de uitzijde. Hij is altijd ziek, hij doet een lapjes om zijn handen draaien, stijgt in de romantiek en ik weet nog niet wat. En zijn zus veld en zijn mopperen. Dat zijn twee vrouwen die tot aan hun nek in het kwartier gaan zitten. Dus onmogelijk iemand kunnen worden. Want ze hebben geen grijn persoonlijke vrijheid. En de mannen zien deze vrouwen en de mannen zien deze vrouwen alleen maar als ten hunnen gerieven. Is de patriarchale. Op hen beladen met goud dat aan de Eeuws toegestaan. Denk of ze weten niet dat de Eeuws is. Aan de Eeuws toegestaan gaan ze weg. Zieden van mij. Ja, niets mogelijk. Maar ze heeft toch wat gezegd. Ze heeft gezegd hoe de heft er nooit eruit ziet. Maar het bespreekt zich eerst, hij is heel jong en blond. Wat moet hij zijn, een zachte baard? Nou, een echte jonge baard en een huid zo glad als de mijne. En wordt dan later in het gesprek zegt, het is zo'n interessante man, een beetje grijs. Ja, nee, verdwijnt enzovoort. Ze zegt, ze is een lief. Zeggen die zussen, ze kent hem niet natuurlijk. Ze is, en dan gaan ze later weer terug. En komen weer daar in het paleis en ze heeft ze weer naar beneden gebracht. En gaan dan zeggen, je moet hem zien. Denk erom dan, we hebben het gehoord, je slaat bij een afgrijzelijk monster, een ontzettende slang, een draak, en vandaag of morgen zal hij het zijn. Wat hier was gezegd, dat ze dat zouden zien. Maar zij denken, oh, je moet me nooit zien. Want je kinderlijke lijf draagt een ander kind. En dat zal goddelijk zijn, als je aan mijn woorden houdt. Maar als je profaneert, zal het sterfelijk zijn. Dit is een hele diepe uitspraak. En sterfelijk is voor een God het verachtelijkste wat er is. De goden kijken op de mensen niet. Ze verachten en springen met soms als zij doen. Dat is de grondslag van alle Griekse tragedie. Dat de goden met de mensen omspringen en naar hun willen vuren. Heeft de zussen laten gaan en kan het maar niet kwijtraken wat ze haar gezegd hebben, dat ze met een slang, een draak, een monster slaat, en dat er zeker zal verslinden. En dan besluit ze om te doen wat de zussen zeiden, neem een lamp en in een mes en snij het hoofd op. De kop af. Als Eros slaapt, gaat ze wat met een mes en lamp naar hun bed. En kijkt. En ziet hem. En bond zich opzettelijk met een van hun pijlen. Waardoor ze aan hem verbonden is. Pijl van Eros betekent dat je verbonden bent. Daar ze over hem heen met een druppel groeiende olie op de lamp valt en hem zijn schouder raakt. Dan wordt hij wakker en ziet het. En dan. Dan schrikt hij wel. Dan nu moet hij weggaan. Dat hij niet mogen zien. En hij gaat dan ook weg. En in dat schrijft van hem. Die schouder doet hem heel erg pijn, maar hij neemt af. Aardig is dat hij op zijn vleugels even drijft en op een cipres ligt. De cipres is namelijk de boom van zijn moeder. De boom waarvoor. En dan zegt hij dat hij er zo gewaarschuwd is dat hij verdwijnt. En dan blijft Psyche alleen achter. Gaat weg. En begrijp ik nu hoe ze bedrogen is. Want ze heeft nu gezien en nu houdt ze van die uitdruk. Ze heeft ze met zijn pijl gewond opzettelijk. Dat zou ze wel verklaren. Dus is ze aan hem verbonden. Maar
Nu gaat ze door heel bedroefd weg en ze zoekt eerst er een en zuster op en zegt, nou ik heb het gedaan, hij heeft me weggestuurd, ga jij naar hem toe, want hij wacht nou op je. En ze gaat. En boven de rots begint ze te schrijven van de jas en roept zeven keer en springt naar beneden en wil te plukken. En ze gaat naar de volgende zuster en doet hetzelfde, die hetzelfde wonder naar haar ook te plukken. En dan werkt ze zich in de rivier. Maar de rivier wil er niet hebben. En legt er neer aan de voeten van Pan. En Pan zegt dat ze tot Eros moet bidden. De grote God. Is die dat dan? Dat ze hem dienen moet trachten te geloven. Weet. Liefde is die. Zij wil. Dat weet Pan wel. Dat ze hem dienen moet trachten te geloven en tot moet bidden. De grote God. Hij zegt ook tegen die wens ik van liefde. Er bestond nog geen liefde, maar Pan zegt. Eros keert gebrand in zijn schouder terug naar het paleis van zijn moeder en gaat daar liggen op zijn rustbank jammerend en wel. Dit is allemaal heel zinrijk. Zijn moeder is er niet, want toen zijn dochter had gegeven was ze naar haar paleis op de bodem van de oceaan te gaan. En was daar bezig om zich te vermaken. De oceaan is het typische beeld van het collectief onbewuste. Alleen maar water. Er zijn wel watergoden bij een mannelijke figuur genoeg, bij massa's, maar geen van alle is zelfstandig. Alles zijn afhankelijk, alle gebonden aan de zee. En ook Poseidon, de god van de zee, komt nooit op de Olympus. Hij kan zich niet ontworsten van de grote moeder, ook hij staat in haar dienst. Dan komt een neef en klaagt, vertelt haar wat er gebeurd is, dat Eros in het paleis ligt op zijn bed en jammert en zo naar Psyche verlangt en dat de hele vriendschap dood is en alle liefde gestoord. Er is niks meer, liefde bedenkt hier seksualiteit als het tegen Afrodite gezegd wordt. En dan wordt ze razend en gaat onmiddellijk naar boven toe, naar de aarde. Rent naar Hera en Demeter, de vrouw van Zeus dus en de godin van de landbouw. En zegt dat ze het geld over de zoon die ze van moedermoordenaar uitmaakt. Eigenlijk is hij dat ook. Want hij is bezig Psyche te wekken. Dat weet hij niet. En als Psyche gewekt is, dan is Afrodite ten einde. Moedermoordenaar zegt ze heel terecht over ons. En ze klaagt tegen Hera en Demeter en zegt dat het een schurk van een jongen is en het raast over Psyche. En dan zeggen die twee bang voor Eros en zijn pijlen, want alle goden zijn bang voor Eros. Want Eros is een ontzettende god waar iedereen bang voor is. Omdat hij maar willekeurig schiet en die raakt is verloren. Zeggen hij is oud genoeg, hij is in zijn recht. Weinig aan te doen. Maar als Psyche komt bij hun beiden, bij Hera en bij Demeter, komt Demeter bij de tempel en ze bidt tot Hera in de tempel, daar wijzen ze ook allebei. Want tenslotte zijn het toch godinnen. En Psyche is maar een raar meisje, een dochter van een koning en een koningin. En dus prachtig. Ze hebben wel veel pretenties, maar ze weten dat niet zo. Want eigenlijk zijn goden niet zoveel zaak. Die blasfemie. Wij hebben ze uitgedacht. Blijven de mensen. Al heel lang geleden zijn ze uit ons geboord geworden. Eerst vaag, eerst helemaal onvoorstelbaar als lumineuze machten. En later meer voorstelbaar en te meer gedifferentieerd in mannen en vrouwen. Maar dat is niet zoveel. Die twee godinnen spreken eigenlijk met, ja, die kunnen natuurlijk het positie niet afvallen. Ik wil er nog iets van zeggen. Het is dan een kastje zo, bij de volgende. Maar ik heb nog op iets schrijven. Er zijn nog intrigen, je kunt er nog meer bij krijgen. Maar alle zijn hetzelfde in de grond der zaak. Een bepaald aspect van die ene grote moedergodin, dat begrip dat het eengevallen is in meerdere aspecten. Eigenlijk zijn ze allemaal hetzelfde. Een eenheid. Kunnen haar dus ook niet afvallen. Baan heeft haar gezegd dat het aan de psyche dat ze geen zelfmoord mag schrijven, dus ze zwet door het land. En Aphrodite zoekt er en kan er niet vinden, hij gaat er naar de hemel op haar gouden wagen, let wel. Ik opletten, zo'n een komt op ter zon. Op haar gouden wagen. En haalt Mercurius en zegt, zoek mij, psyche. En ze laat beloven en door hem omroepen dat iedereen die Psyche vindt en haar inlevert, 7 maal met Aphrodite mag slapen, 1 maal met de tong kussen. Maar dat is niet nodig. Is iedereen bij? Gera bij? Demeter bij? Dan besluit de Psyche om mannen te gaan handelen. En gaat regelrecht naar het paleis van Aphrodite. Waar ze in ontvangst genomen wordt door de dienares gewoonte. Seksen worden gewoond als er niets hogers achter zit. En Aphrodite schelt eruit, rukt het de kleren van het lijf, ranselt het af. Aphrodite gedraagt zich eigenlijk als een viswijf. En in zoverre is ze hier een beetje gedegradeerd. Doet ze wel denken aan gewone aardse moeder. Die ook wel als schoondochter kunnen uitschelden, beleden, mishandelen. Ze geeft aan de dienares de zorg en verdriet. Die samen gaan altijd met enkel seks. Zorg en verdriet. De liefde kan leed samengaan, maar dat is wat anders. Die hoop martel. Maar ze besluit mannen te blijven. En nu geeft Aphrodite er 4 opdrachten. 1 is, ze mengt een hoop zaden. En zegt de heer, voor de avond valt, moeten ze allemaal gesorteerd hebben en soort bij soort gelegd zijn. Ze krijgt 4 opdrachten. De 2e is een groot bol halen van de rammen van het gulden vlies. Dat zijn de zomerrammen. Die hun in woedende, verhittige woede alles vernielen wat er hun net komt. De 3e is een kruik water te halen uit de hoogste bron die in ontzaglijke hoogte uit de rotsen vloeit. En waaruit de onderwereld rivier de Styx gevoed wordt. De Styx is een heel bijzondere rivier, een heilige rivier, want de goden zweren uitsluitend bij de Styx. De 4e is een doos met zout halen uit de onderwereld van Persephone. De vrouw van Hades, de god van de onderwereld. Hades heeft dat destijds geroofd van de uit. Het is geen uit de vrouw, het is een godin. Zij volvoert al die opdrachten, maar niet zomaar. Ze krijgt al de hulp. Eerst van de nieren, het 2e geval van het riet, het 3e geval van de adelaar van Zeus en het 4e geval van een toren die ver uitzicht. Eros ligt in het paleis van zijn moeder opgesloten en mag er niet meer uit. Ze is razend op. Later zal hij er toch uitgaan. Zal hij op zijn vleugelen door een raam weggaan. Want Eros heeft vleugels. Dit is in de trekken, denkt u daarom. Hij is hier nog altijd de god van de geslachtdrift, anders is hij niets. De razende geslachtdrift. Willekeurig grijp. Zomaar. In 1. En dan parel. Nou, hij heeft ook vleugels, dus hij kan zich ook boven het lagere verheffen. Hij heeft ook bij de hemel. Hij heeft dus ook een zedelijk principe. Maar zolang die jongen is en zijn moeder gebonden en haar minnaar, is hij uit een aantal zaad nog alleen maar aanleg. Is hij nog niet. Psyche wordt ook al vaak afgebeeld, niet altijd, maar vaak afgebeeld met vleugels. Dat zijn vlindervleugels. Een verschil. Oh, dat is niet minder waar. Zeker, Eros kan het doen, bespiegelen wat hij ook doet. Zo nu en dan. Dat is waar. Ik ging hem altijd maar vriendelijk tegen hem, want zij is ook bang voor. Ik kan dat niet, want zij heeft maar vlindervleugels. Want dit is een geniaal beeld, weet je. Aan psyche betekent vlinder. Een geniaal beeld heb je wel eens over gedacht. Heb je ooit dit merkwaardige mysterie begrepen? Dit merkwaardige mysterie dat één individu in drie volkomen verschillende gedaanten verschijnt. Rups, koppel en blind. Kunt u zich voorstellen dat de mensheid toen van de begin af verbaasd geweest is over dit verschijnsel en dat alleen daar al uit kon voortkomen de gedachte van de zielsverhuizing? En vooral als dan de vlinder eruit komt, dat dier dat iedereen mooi en aardig vindt, dat dier waar iedereen toch wel ontzag voor hebben wil en dat we ook niet graag doodmaken. Dan rups, ja goed, maar een vlinder. Hoe kan iets zo vliegen? Kan alleen maar bij de aarde zijn en vreugde zijn voor ons en van bloem tot bloem vliegen. En ons verheugen door zijn vlucht. Maar dit vreemde van die drie personen, dit hoort zo bij psyche, die zich zelf moet losmaken vanuit het lagere en dan het hogere moet zoeken. Al kan ze niet Olympus bereiken. Maar kijk, zij is de menselijk vrouwelijke ziel, psyche, dat is haar betekenis. De menselijk vrouwelijke ziel en de mens is veel minder dan de goden. Nee, hij is veel meer. Begrijp dat dan toch? Want in hun armzaligheid, de goden die alleen maar vreugde kennen, zijn die goden toch maar een eenzijdigheid. Ze zijn algemeen, hè. Het zijn algemene geweldige machten. En ze kennen alleen maar vreugde. Maar in hun eenzijdigheid zijn ze zo gebrekkig en onvolmaakt. Heb je daar wel eens aan gedacht? Het leed is voor de mensen naar wacht te zwemmen. Met hun leed en hun pijn en hun zorg en hun verdriet. De mens die zoveel verdriet kan in zijn vrijheid, kan verliezen van alle misère, alle ellende kan meemaken. Dat kennen zij niet, want zij kennen alleen maar de vreugde. Maar wat zijn ze dan onvolmaakt? En juist de mens omdat die beperkt is. Daarom is die veel groter dan de goden. Want de goden zijn een algemeen begrip en dus nog niet iets bepaald. Ze zijn bepaald niet. Maar de mens is als beperktheid juist wel iets. Dit zeer bepaalde, dat alles kent, kennen kan. Van het hoogste, wat die goden dan ook kennen, tot het diepste, waar ze niet van weten. Goden zijn onvolmaakt, ook de God de Vader van de Christen is nog onvolmaakt. Hij wordt pas wat, als hij zich stelt als zijn zoon, dan wordt hij pas wat. Dan kan hij ook gaan lijden, eindelijk. Dan kan hij het leed van de mens meemaken. Dan kan hij eindelijk inzien wat het wil zeggen mens te zijn. Want hij is ook nog maar de algemeen. Hij zei ook nog niks anders dan aanleg tot iets. Tot iemand. Goden zijn niet zo gegeven. Wij hebben het altijd zo gezien. Dan neemt zich natuurlijk ook dat vast, deze oorstrijd tegen Aphrodite die ze bewust aangaat, ze wil zich vermannen. Als ze uit onderwereld komt, en op aarde is, houdt het vast, dan opent ze tegen het strengste verbod van Aphrodite in, de dood. Omdat ze zich mooi wil maken, met de schoonheid zelf van Persephone. Mooi als Persephone. Mooi en als afgevoerd. Heeft u die zelf gevraagd? Dat kan zeggen. Ik heb mijn schoonheid gedeeltelijk ingeboekt. Doordat ik kerels heb moeten verplegen. Dat is jouw schuld. En dan stijgt er die doos op een slaag, een andere wereldslaag. En dan valt ze in een diepe slaap in. En dan komt Eros op zijn vleugels. Hij ontsnapt door het raam van het paleis van zijn moeder. Strijkt de slaap van haar oog. Van heel haar gelaat doet hij weer in de doos. Geef de doos aan Psyche en zegt, breng die aan mijn moeder. Ik ga naar de Olympus. Dan vliegt hij naar de Olympus en zegt tegen Zeus, denk erom. Ik wil mijn huwelijk bevestigen. En ze draagt een kind van me. Kom maar, zegt het. Maar onder één voorwaarde. Je moet een mooi aartsmeisje brengen. Goed, zegt hij. Want zo was die oude altijd. Hij was nog maar een oer. Hij was er nog niet. Hij is wel Zeus. Oh, vader Zeus, maar hij is toch niet. Begrijpt u? Dat is altijd zo. Is nog, hij is nog patriarchaal. Want hij is van de grote patriarchale vader, God, al vader Zeus. Oh, en de godin is een dikke niet zo bang voor een verlaag voor niet in ethiek. En zo'n bekje hem opzetten. Hij zegt dat altijd zijn wilde, want hij is de alvader. Hij is de gezinnenbeeld in de personificatie van het patriarchaal. En ze gehoorzamen. Daarom is hij nog maar een algemeen, is hij nog niks. Een collectiviteit eigenlijk. Eigenlijk een collectieve. Goden zijn niet zo, die zijn mensen zijn. Goden niet. Dat is een lieve vergissing van de mens geweest. Vind je zichzelf vereerd? Zou een beginnen ze zonder het plekken. Als ze boven zijn, zijn ze juist uit naar de lees. Nu op zich heeft een goddelijk. De menselijke ziel wordt vergoddelijk. Aphrodite verzet zich niet. Helemaal niet. Heel vreemd is, wat ik u wel zou vragen. Vader niet meer. Want het is slot van het vak. Ze verzet zich niet. En dan komt dat kind. Dat voluptas heeft. Welis en gelukzalig is in een. De heilige vreugde. De heilige vreugde om het ontweten van een eenheid. Het ervaren van een eenheid. De aardse Aphrodite. Kijk, en daarom is Aphrodite zo aardig. En Aphrodite is geboren uit het schuim van de zee. Mooi ben. Ja, mooi in Griek voor zijn. Om een dergelijk fijn, filigrijn, fijn leven. Aphrodite werd geboren uit het schuim van de zee. En nu is er aardse Aphrodite gekozen. Maar een aardse Aphrodite, dat is een menselijke. En alles wat menselijk is, is voor de goden smerig en verachtelijk. En daar kun je mee doen wat je wilt. Daarom kan Zeus ook bij elke aardse vrouw slapen die hij wil. Het leven is niet voor hem wat er eventueel uit voortkomt, dat is voor die vrouw. Mensen zijn verachtelijk. Dit is de klassieke verhouding tussen goden en mensen. Daarom is Aphrodite zo razend. Want ze voelt zich bedreigd. Dit blijft een heel verhouding aan, misschien niet zo in krankzinnige gekregen. Ze voelt zich blijkbaar bedreigd. En daarom geeft ze haar zoon die opdracht die hij op zijn wijze volvoert. Hij wond zich per ongeluk zelf. Als hij haar ziet, maar dan moet hij het goed begrijpen. Hij ziet Psyche, de aardse Aphrodite. Begrijpt u? En nu wordt hij zich bewust. Dit is zijn moeder en niet zijn moeder. Het is zo begrijpelijk dat hij deed dit prille jonge meisje. Dus zijn moeder is en niet zijn moeder. Begeer. Zo naar te zijn is toch niet dat? En daarom bond hij zich per ongeluk. Maar er is veel per ongeluk op zitten.
Met zo'n pijp.
En nu? Nu wordt dus, volgens het orakel, Psyche veroordeeld tot de doodsbruiloft. Dat klinkt even droevig, maar een oeroud mysterie. Het huwelijk is voor de antieke, en zelfs om onder het matriarchaat, als er dan die grote vijandigheid is tegen de man, een mysterie. En het is ook een stek. Als het meisje sterft, trouwt en ontmaagd wordt, dan sterft het meisje. Als de bloem plaats moet maken voor de vrucht. Daar spreken we ook bij de ontmaagding van defloreren, van bloem. Het meisje sterft. En de vrouw, moeder, wordt nu geboren. En daar wil de haat van de matriarchale vrouw tegen de man. En vandaar dat de doodsbruiloft heel gewoon was en zo ervaren werd. De dood van het meisje, wat u nog in het Duitse lied kent, der totem das Mädchen, waarin ze ook voor u bracht wordt. Geen wilde knappen, man. Het is een hele oeroude gedachte. Dat in het huwelijk. Het meisje sterft. En vergeet niet, dat de primaire man, en er zijn er nog zoveel die primair zijn, ook niet, dat de primaire man in het huwelijk niks anders ziet dan een agressieve handeling met de bedoeling zijn lust te bevredigen, zijn gewone, meest natuurlijke wellust en verder niet. En dat dus de matriarchale moeder hem als de doodsvijand ziet. En hem ook altijd wil doden. Daarom zeggen de zusters, neem een mes, snijden ze een kop af. De kop afsnijden kan ook castreren worden. Zo groot was de vijandschap. Het is geen fantasie, geen sprookjes verhaal. Zo groot was de vijandschap. Ik sprak u toch over het roofhuwelijk. Maar wij zijn dan die de vrouw roof nog gedokken. En u kent het toch uit de beroemde beeldgroep en schilderijen en het verhaal, de legende van de Sabijnse maagd, de roof, u kent het. Dat is altijd zo. De vrouw moest geroofd worden, het levensgevaar. Het doodshuwel. En omdat de vrouw zelf een mysterie is, alles wat vrouw. En omdat het huwelijk betekent dat zij dan wordt ingezet voor de verwerkelijking van het levensmysterie. Daarom is de bruid besluit. Dit is de achtergrond. Die is, kende ook de sluierende beeld. De vrouw is mysterieus. En natuurlijk zit het levensmysterie vast. En dat heeft de antieke mens, en ook de pre-antieke mens, doen huiveren. Verbaas u dus niet dat juist in die overgang van meisje naar vrouw, van bloem naar vrucht, bij heel veel volkeren in de vele delen der wereld, de ontmaagding van een meisje geschiedde door het zij het stamhoofd, het zij de tovenaar. Omdat de man huiverig was om deze omschakeling te bewerkstelligen, deze evolutie huiverig was om aan het levensmysterie te raken. Iedereen schijnt het te weten als ze zegt, ik ga een gezalig onzalige vrouw. Zij heeft natuurlijk het inzicht, vermoedt het gevoel dat ze een taak heeft in. En daarom zegt ze tegen haar ouders, huil me niet, ik doe dit wel. En als ze dan eens bij Eros van die ze niet kent, dan is dat wel geweldig voor haar. En ze voelt zich ook zalig, ze is aan de zaligheid van de bruiloft toe. En ze is zelfs zwanger. En daarom zit er denk erom, als je je geheim bewaart, dan doe je goddelijk. Je kind goddelijk zijn. En anders sterft dat. Als kind goddelijk is, dan is het niet. Als het sterfelijk wordt, wordt het verachtelijk in de ogen van Jezus. Daarom waarschuwt haar zo dat ze zich aan hem moet houden. En als de zusters haar waarschuwen en aandringen, altijd maar aandringen dat ze moet zien, dan betekent dit natuurlijk vertaald dat ze moet weten met wie ze slaapt. Dat ze dat man moet kennen. Je zult zeggen, waarom willen die zusters dat? Die zusters zijn allebei patriarchaal getrouwd. En dus is al het matriarchaal verdrongen. En deze zusters zijn hierom, in dit hele verhaal, het verdrongen matriarchale bewustzijn van Psyche zelf, die erover voert. Dat bewustzijn dat ze tenslotte eerst vernietigd hebben, daarna opnieuw de strijd gedaan wordt. Vernietigen die zusters in de ondergang te storten. Waardoor die zusters dat volbrengen wat zij eigenlijk had moeten volbrengen. De doodsverhalen. U moet wel begrijpen dat alle personen in dit hele verhaal alleen maar verschillende deelaspecten zijn van de vrouwelijke psyche. Waarvan onze psyche uit het verhaal het symbool is. Ook Eros is een aspect in haar en van haar. Het is haar eigen mannelijke kant natuurlijk. Het is haar mannelijkheid nog in aanleg die nog helemaal agressief en lustbegeerd is. Die nog in het onbewuste leeft in het duister. Daarom zijn ze toch ook altijd samen in het duister. Want ze leven alleen nog in het onbewuste. En in het onbewuste en in het duister kan nooit een liefde ontstaan. Die zusters zijn ook. Het is het verdrongen van haar zelf. Maar wat verdrongen is niet weg. Wat verdrongen is, laat zich gelden. Dat projecteren we dan weer in een zon. In een andere situatie of een mens. En zij wekken dit in haar dus door dat gepraat. Het zijn stemmen in haarzelf die haar vragen, waarom mag ik hem niet zien, waarom mag ik hem niet zien. Dat ze willen taboe breken, enkel op het taboe breken, dat gebeurt zo vaak. Soms met onheil, denk maar aan Eurydice. Eurydice die zelf de vluchtige aanraking van een figuur als Orpheus niet kon verdragen. Want Orpheus is muziek, weet je wel. Vluchtig kan toch niet? Die regredieerde en ging terug in de onderwereld, dat is de grote doodsmiddel. Dat is ook een aspect van de grote. Eva brak in het paradijs van haar taboe. Het taboe moet altijd gebroken worden. Elk taboe is gebroken. Een taboe is bedoeld om de mensen in het onbewuste te houden. Elk verbod. Van mens tot mens. Die zijn in boven. Je neemt dit als serieus en je mag het kleine kinderen niet verbieden. Ik heb het hier over mensen die in een verwarring, zelf in een geloofsverhouding staan. Twee mensen die het met elkaar tot een harmonie moeten trachten te komen, die ze maar geloven wanneer ze zeggen dat ze samen zullen gaan. Dan past geen taboe, dan past geen verbod, dan past geen eis, dan past geen enkel bevel, dan past niets. Alleen maar een wederzijds. Dienen, liefhebben, vrijwillig. Maar liefhebben is niet zo eenvoudig. Zolang Psyche Eros niet kent, heeft ze niet lief. Er was geen liefde in de wereld, maar Aphrodite heeft niets met de liefde te maken, al was altijd de liefde goed ingenoemd, begrijp dat toch? Heeft er niets mee te maken, Aphrodite is in principe niet anders dan de blond. En daarom geldt haar principe ook voor de dieren. Ze is niet anders en daarvoor dient haar schoonheid. En die ze dan ook aanbiedt. En waarvoor ze ook nog lust aanbiedt. Maar alleen voor de voortplanting. Verder niet. Aphrodite is alleen maar vruchtbaarheidsgodin. Verder niet. En wat zij wil. Ik zeg u nog eens, dat geldt ook voor de dieren. Aphrodite is niet zo veel bijzonder. De liefde komt op zich geven, de vrouwelijke, door de mensen wat vrouwelijk is hier in de wereld. Aphrodite heeft nooit iets van liefde geweest, alleen van drink. Alleen van drink en rust. En de... De zusters gaan onder. Ze vernietigen ze wel in zichzelf. Maar daarmee is natuurlijk dit materiale niet weg. Ze vernietigen ze alleen, dat wil zeggen, ze drukt ze weer weg. Als ze merkt wat er geschied is, dat Eros weggevlogen. Eros is weg. En had ik dat gezegd? En nu ga ik het vertalen op een andere manier. Hij is weggevlogen naar het paleis van zijn moeder. Jammer ook omdat hij pijn heeft. Ja, natuurlijk heeft hij pijn. Want als Psyche de Eros weigert als de enkele geslachtsdrift en lust. Als zij dus in principe begint met de liefde. Als er opstandigheid begint die belichaamd is nu, als aanvankelijke instantie, in de figuren van de zusters. Want die zijn haar innerlijke opstandigheid, haar materiale opstandigheid zelf. Tegen de onderworpenheid. Tegen de gebondenheid. In het patriarchaat. Want Eros is toch nog oerboren, al is hij nog een jongen. Hij is toch nog oer. Dat hij gaal. Hij houdt haar gevangen. Met zijn taboes en zijn duisteren. Hij is alleen nog maar geslachtelijk dan de vrouw. En heeft er niets anders te doen. En toch weet ze dat hij jezelf de weg wijzen. Zonder dat hij het weet. Maar als u met haar praat, zegt ze tegen hem dat ze zal gehoorzamen. En noemt hem mijn licht. Terwijl er nog helemaal geen licht is. En als hij weggaat, zegt ze weer. Eros heeft haar in de steek gelaten. Hij is weggegaan. Maar dit betekent teken dat zij opzettelijk tegen zijn verbod heeft gehandeld. En daarom hem zelf heeft afgewezen. Dit is hetzelfde, want Eros is zij ook. Ze zegt nee tegen hem. Tegen zijn taboes, tegen zijn geboden, tegen zijn wil van duisternis. Zegt ze nee, ik wil licht. Daarmee wijst ze hem af. En dan brandt hij zich, want de geslachtsdrift kan branden, weet je. Kan een mens sterven. Daarom brandt hij zich en klaar. Een vlucht naar het paleis van zijn moeder die hem niet heeft. En de vrees hoeft zij steun natuurlijk, dat is de vrees. Steun bij de godinnen, bij die positieve, Demeter en Hera. Maar ze kan geen steun vinden bij de grote moeder, want elke grote moeder, die welke godin is, maar ze vijand van Aphrodite. Die haar dodelijk vijand. En ze probeert zelf moord te plegen. Paan geeft de raad, een paan, dat is de wijze oude. Die dicht met de natuur verbonden, een hele grote oude. En zien we al instinct en al natuurlijke inzicht leeft. Dat natuurlijk inzicht dat in elk van ons leeft. Dat aanvoelen van, dat we dat nog helemaal niet weten. Helpaan is zo heel verbonden met de natuur, dus nog zo met het onbewuste. En we weten het niet. En we weten het toch ook wel, het is een aantasten, een voel. Zelfs als Eros in duister is, noemt ze mij licht en Eros is haar Eros. Maar als ze zondigt tegen al zijn bevelen en als ze zijn taboe breekt, dan wijst ze hem daarmee af. Wat dan in het verhaal gesteld wordt, dat hij wegvloog. Hij heeft niks anders te doen dan weg te doen. Want ze wil hem niet zoals hij is. Ze wil nu een bewuste verhouding met Eros. Ze heeft zich aan zijn pijl gewond, opzettelijk. Ze heeft zich opzettelijk gewonnen, ze heeft bewust gewonnen, dat wil zeggen, ze wil namelijk niet de natuurlijke Eros, niet de enkele geslachtsdrift, ze wil het wezen van Eros. Ze wil de liefde. Begrijpt u dat als zij dan haar werk doet, ze tegen hem moet ontwikkelen? Ik stop.